Gaan. Oké. Ja, mooi lied toch wel, hè? Ik moet altijd denken aan de kerk waar ik in toen zat, want daar zongen wij het altijd. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Dat is de doop in zijn dood. Dat is geweldig, het evangelie, dat we Romeinen 6 weten als ook echt aan ons geschreven, echt voor ons geschreven. En ja, dat is ons leven toch tenslotte. We gaan vandaag, wij zijn in Sassenheim, ben ik begonnen met een onderwerp, het woord over het woord. Dus wat het woord bij Paulusbrieven een aantal keer over het woord zegt. En dat, er zijn een aantal dingen. Vorige keer hebben wij gezien over het woord dat het is voor ons allemaal. Het is voor iedereen te begrijpen. Iedereen kan het gebruiken. We zijn niet overgeleverd aan theologen en dominees en of degene die het woord leren, leraars. Ik bedoel, ik ben ook wel een leraar. Maar we kunnen het allemaal, ja, door het licht van de Heilige Geest begrijpen met de Bijbel die je op schoot hebt. Ja, dat is juist het mooie. Ja? Vroeger dacht je, ja, het is alleen maar voor die en die en die ervoor gestudeerd hebben. Nee, wij zijn ook studenten. Als je het woord leest, studeert, ben je student van het woord. Jacobus spreekt bijvoorbeeld over het ingeplante woord. Ja? Dat je dat met zachtmoedigheid moet ontvangen. Dus de zachtmoedigheid is eigenlijk de zachte aarde waarin het woord geplant wordt. Daar wordt het zaadje ingeplant. We hebben het gehad over dat je het woord moet horen. Het horen, hoe is het ook weer? Geloof is door het horen. En het horen door het woord van God. Dus ja, dat is belangrijk. Je moet het woord horen. Onze taak is ook om het mensen bekend te maken. Maar wat moeten ze horen? Ja, dan moet je het woord der waarheid recht snijden. Dan weet je ook wat je moet geloven. Dus het woord horen is belangrijk. Want daardoor weet je wat je moet gaan geloven. Alleen, dan moet het woord der waarheid natuurlijk wel recht gesneden worden. Dat is wat Paulus ook zegt. Ben naast u zelf een goden beproef voor te stellen. Een arbeider, ja, die het woord der waarheid, die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Als je het woord der waarheid recht snijdt, ben je een arbeider die niet beschaamd wordt. En een arbeider wordt beschaamd. Ik word beschaamd als ik mijn werk, dit is mijn werk wat hier ligt, en de klant belt me op en ik heb dingen gewoon niet goed gedaan. Van de week was ik ergens, lag het visgraat, moest ik aanbouwen. En ik zag al, hij ligt een beetje zo. Dus niet goed rechtgelegd. Nou, als de klant dat ziet en belt je op, dan heb je een groot probleem. Als je hem nou recht moet gaan leggen, want ja, hij zit vast. Dan ben je dus beschaamd, ja. Dan wordt je werk afgekeurd. En zo'n arbeider wil ik niet zijn. Nou, vandaag gaan we verder hiermee, maar dan wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor uw woord dat we hebben, dat ons leert, dat ons vermaant, dat ons waarschuwt, Vader, dat ons ook redding geeft voor het eeuwig leven, maar ook redding in ons dagelijks leven en wat ons ook blij maakt, Vader. En wilt u ons ook weer licht geven op dat woord, door uw geest die in ons woont. Zodat we verlichte ogen van het verstand krijgen en het ook gaan begrijpen. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké. Gaan we mee naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Het woord, wat zegt Paulus daarover in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Ja, dat zal je zelf ook de ervaring hebben als je het woord gaat vertellen. Ik zeg het 1 Thessalonicenzen, ja, dan verandert er soms nog eens wat in de houding van de mensen, ja? Ik heb ook wel eens gehoord, als je in de trein zit en je wil alleen zitten, moet je de Bijbel naast je neerleggen, ja? Wil de mensen gauw, helaas is de situatie, is helaas zo. Maar, ja, Paulus heeft natuurlijk meegemaakt dat hij als, was een fariseer, hij was een vijand van het evangelie. Nu is hij een grote verkondiger van het evangelie. En hij gaat de heidenwereld in. En dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen 1 vers. Even kijken, ik lees vers 5 ook. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Gelijk gij weet, hoedanig wij onder u geweest zijn om u het wil. En gij zijt navolgers geworden en des Heren, dus navolgers van de Heere Jezus, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Ze hebben het woord aangenomen, zie je dat? Het woord moet je dus aannemen. En dat hebben ze gedaan in veel verdrukking. Nou, als je Thessalonicenzen ziet in de handelingenperiode, dan zijn ze enorm vervolgd daar. En in die situatie zitten ze ook. Maar hij zegt, ze hebben het woord aangenomen in veel verdrukking dan met blijdschap van de Heilige Geest. Dus een naamval, hè? Des. Dus het is de blijdschap van de Heilige Geest. Ja, dat heeft een frisse vrucht van de geest. Je ziet ook vaak, men neemt het woord aan en ze vervolgen hun weg met blijdschap. In de verdrukking. Dus een beetje tegen onze natuur in. Want als wij natuurlijk in verdrukking zijn, dan zijn we gauw niet zo blij, ja. Maar ze namen aan met blijdschap van de Heilige Geest. En ja, je ziet dus, er komt tegenstand als je het evangelie verkondigt. En ik weet, overal ter wereld, als je natuurlijk over, met het evangelie, gewoon over Christus gaat praten, komt tegenstand. Maar zeker als je natuurlijk het woord de waarheid rechtgesneden gaat verkondigen, krijg je ook tegenstand. En ja, we weten de wereld, ja, Satan is de god van deze eeuw. De god met een kleine g. En Paulus heeft diverse gemalen, is hij ook op weg naar geloven geweest. En dat de Satan hem dat verhinderde. Dan denk je, hoe dan? Ja, omdat er dus die opstand komt. Je kan vrede met iedereen hebben, behalve als jij natuurlijk echt Christus gaat verkondigen. En dan blijkt opeens dat je tegenstand krijgt. Daarom zegt Paulus ook, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat moeten we altijd goed in de gaten houden. Anders word je persoonlijk. En dan ga je in je emoties. En ik heb mezelf ook. En dan kom je op een gegeven moment, dan ga je in het vlees reageren. En dan gaat het niet goed. Onze wapenen zijn namelijk niet vleeselijk, ja, maar geestelijk. Dus we hebben de strijd tegen de overheden, de boze overheden en de machten. En niet de personen. Ze zijn allemaal onder invloed van zijn systeem. En Efeze 2 zegt ook duidelijk, Satan die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, in de ongelovigen. Dus als je spreekt over Satan en iemand is door Satan bezet, dan denken we natuurlijk aan de toestanden wat je wel eens met pinksterbewegingen ziet of zo, met duiveluitdrijving en zo, bij gelovigen. Ja, nou, dat kan dus niet, want wij zijn het tempel van de Heilige Geest. En er is geen plaats voor Satan. Bij een ongelovige, daar is wel ruimte voor Christus, ja. Maar zodra zij erin komt wonen, is Satan weg. Zodra ze niet gered zijn, werkt hij in hun. Dus ja, het is niet zo raar dat als dat woord komt, dat dan verdrukking komt, ja. Maar goed, er komt verdrukking en ze nemen het aan. En ze nemen het met veel blijdschap van de Heilige Geest naar hem aan. Nou, als we kijken met dit genade-evangelie, want dat is wat Paulus verkondigde, hè. Het was allemaal genade-evangelie toen. Elke gemeente was een genade-gemeente. Dat is natuurlijk eenmaal veranderd. En nu zitten we met de situatie, ja, overal de Bijbel ligt, wil niet zeggen dat daar het genade-evangelie verkondigd wordt. Maar dat was bij Paulus wel. En dan kwam natuurlijk die verdrukking en die opstanden. Ja, en dan zie je ook, als je in de kerkgeschiedenis kijkt, ja, dan zie je ook helemaal niet dat wij daarin vermeld staan. En die vraag krijgen wij natuurlijk ook al eens van, oh, maar ik kreeg van de week nog te horen van een klant, waar ga je dan naar welke gemeente? Dus ja, en dan als je dat dan zegt, dan nog nooit van gehoord. Nee, en dat klopt. Nooit. En waar zijn BB aangesloten? Ja, niet. Wij zijn zelfstandig. Nou ja, jullie kennen het, ja. En dat is ook in de geschiedenisboekjes over de kerkgeschiedenis. Daar komen wij niet in voor. Nou, dat is niet zo wonderlijk. Satan probeert alles om dit natuurlijk te verduisteren. Dat dit evangelie gewoon niet verkondigd wordt. En ook niet bekend wordt, ja. Nou, kijk met mij in Handelingen 26 vers 9. En de religieuze wereld om ons heen. En ja, kijk, als je, bij Paulus was dat zelf, die was er zelf deel aan. Dat was een religieuze Jood. En toen kwam hij met deze waarheid in aanraking en toen kwam hij in opstand, ja. Want Paulus zegt in Handelingen 26 vers 9, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus, 26 vers 9, dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdig, dus vijandige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende en als zij omgebracht werden, stemde ik er toe. Net zoals met Stefanus. Hè? Was hij ook voor dat hij omgebracht werd. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd. Ook tot in de buitenlandse steden. Je ziet hier Satan, die zorgt voor opstand en religie. Nou, de fariseeën werden niet voor niks slangen, hoe zijn die ook weer, adderen gebroed genoemd. Dat is het broedsel van de adder. Dat zijn zijn kinderen. Satan was de vader van het volk Israël, geestelijk gezien. Dus de religieuze leiders waren onder zijn invloed. En die kwamen in opstand. De religie, die haat het woord van God. En Paulus haatte ook het woord van God. De Heer Jezus zei ook, waarom vervolgt gij mij? En hij vervolgde de koninkrijksgemeente. Dus ja, nu is er dus de opstand in verband met de genade-evangelie. Toen de tijd, met Paulus, voor Paulus, wat vervolgde hij? Ja, als je het woord niet ervaren, niet recht snijdt, zegt men, hij vervolgde de gemeente. Dat zegt Paulus ook. Ja, dat klopt, maar welke gemeente? Het was de koninkrijksgemeente. De hoop voor hun was het koninkrijk op aarde met Christus die gaat regeren op deze wereld. Maar dat is niet onze hoop. Onze hoop is wel Christus, maar onze hoop is een koninkrijk in de hemel. Ons hemelskoninkrijk. U ziet die vervolging, die was gericht op de koninkrijksgelovigen. Eerst natuurlijk de Heer Jezus, heeft ze gekruisigd. Later degene die Christus gingen verkondigen. Nou, die hebben ze ook vervolgd, met als hoogtepunt Stefanus. En Paulus aan het hoofd van de vervolgingen. Satan richtte zijn pijlen op de waarheid op dat moment. Maar dan zie je, die koers is natuurlijk verlegd nu naar het genade-evangelie. Het koninkrijksevangelie is nu niet meer in beeld. Satans doel is niet meer het koninkrijksevangelie aan te vallen. Nee, hij probeert juist gelovigen naar het evangelie van het koninkrijk daartoe te brengen juist, in plaats van tegen te staan. Het is precies andersom. Er is iets nieuws gekomen. Het evangelie van Gods genade. Dus zijn pijlen zijn nu gericht op dit evangelie. En daar hebben wij natuurlijk mee te maken. En dan is natuurlijk ook, dan krijg je natuurlijk ook verdrukkingen. En dat is ook logisch. Gaan we mee even naar 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. En daar haalt Paulus het zelf aan. Thessalonicenzen 2 vers 13, daar begint het dan mee. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods, het woord van de prediking van God, van ons ontvangen hebt, ziet, ze hebben het van hem ontvangen, gij het aangenomen hebt, niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. En dat ziet hij. Ze hebben het aangenomen en ze zijn voorbeelden geworden van de gemeentes in de hele... Iedereen, ze zijn bekend wat daar allemaal gebeurt. In die verdrukkingen. En je ziet ook, het werkt ook. Ze worden ook gesterkt, ze hebben ook blijdschap, het groeit daar. Dus het werkt echt, omdat ze het geloofden, dat evangelie wat Paulus aan hun verkondigde. En dan zegt hij, in verband met die verdrukkingen, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Welke ook gedood hebben de Heere Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. Je ziet de Thessalonicenzen vergelijkt hier met de gelovigen van, zeg maar, voor wie het niet weet, maar de kleine kudde, dat zijn de gelovigen die van de gemeente die met Pinkster ontstaan zijn. Die gemeente die toen ontstond. Die er was al, maar oké, toen werd het groter en groter. En toen kwam die vervolging. En ja, met als hoofd Paulus dan, maar de farizeeën die vervolgden de gelovige Joden. Ja? En hij vergelijkt de Thessalonicenzen daar nu mee. Hij zegt, ja, jullie hebben eigenlijk, merken hetzelfde mee van jullie eigen landgenoten of stadsgenoten. Jullie worden nu ook vervolgd. Dus je ziet hier ook weer de koers. Het was toen naar Israël, is nu verlegd naar de Thessalonicenzen met het genade-evangelie. En de Joden die verhinderen ons te spreken, vers 16, tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij alle tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is overheen gekomen tot het einde. Ja, de toorn ligt over het volk van Israël. Maar goed, het gaat nu niet om het volk van Israël. Het gaat nu om individuen. Dus het evangelie wordt nu verkondigd aan iedereen. En het volk Israël, ja, daar is de toorn over gekomen tot het einde. Alleen de bedeelde genade, die houdt die toorn nog steeds tegen. Dus Paulus ging ook daarom met dat woord naar de heidenen. Maar in Thessalonicenzen ging hij ook altijd eerst naar de Jood. Om verloren Joden onder dat evangelie van hem nog redding te kunnen brengen. Ja, maar de strijd, de verdrukking is door de hele Bijbel natuurlijk ook altijd. Waar de waarheid is, daar komt de strijd. Daar komt de verdrukking. En dan moeten wij dus niet vreemd staan te kijken. Maar juist als je het woord waar het recht snijdt, dan weet je ook dat het erbij hoort. Maar als je onder een andere evangelie bent, bijvoorbeeld van het koninkrijk. En als je denkt, ja, wat bedoel je daar nou mee? Toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam, toen verkondigde hij het evangelie van het koninkrijk op aarde. En de wet, wat leert de wet? Als je goed doet, dan zal God je zegenen. En als je het verkeerd doet, dan zal God je vloeken. Dus als het goed met je gaat, dan heb je dus een goed geloof. Als het slecht met je gaat, dan ben je waarschijnlijk ongehoorzaam. Dus als je dat geloof adopteert in jouw kerk of in jouw leer, dan is het een slecht teken als, het dus, als je bijvoorbeeld ziek bent of dat het niet goed met je gaat, dat, je dingen, dat de dingen tegen zitten. Want ja, bid en het zal je gegeven worden. Maar Paulus laat heel iets anders zien, die heeft alleen maar over verdrukkingen. Dus we zien, wacht eventjes, er is iets gebeurd natuurlijk, er is iets veranderd en dat klopt. En als je het woord der waarde recht snijdt, dan weet je ook dat ja, Paulus zegt, ja, mijn genade is u genoeg juist in de verdrukkingen. En kijk met mij even met 1 Petrus, zoals het bij hun was. 1 Petrus, die zegt, ja, je moet niet vreemd staan te kijken. Je staat vreemd te kijken als er dingen bij jou gebeuren. Als je onwetend bent van wat God leert in deze bedelingen genade. En dat is niet bij ons alleen zo, dat is voor elke gelovige door alle bedelingen zo. Als je het gebed neemt ook. Het gebed wat David bad, of het gebed wat de Heer Jezus bidt, of het gebed wat wij bidden, of straks in, na ons, dat is niet altijd hetzelfde. En dan moet je dus Gods wil kennen. En als Peter zegt in 1 Peter 4 vers, even kijken hoor, 1 Petrus 4 vers 12, oh ja, nee, die zoek ik niet, oh wacht, ik zit verkeerd, ik denk al, ja, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Dus ja, hij leert aan hun, de gelovigen, ja, we zitten in de grote verdrukking, de hitte van de verdrukking. Sta niet verbaasd erover dat je dat overkomt. Want als je de Bijbel kent, en je weet wat de Heer Jezus erover gezegd heeft, en in het Oude Testament, dan weet je dat dat gaat gebeuren. Dat is volgens het profetisch programma, dat we nu in een tijd zitten dat de antichrist, dat is de antichrist. En als je die gelooft, dat heeft te maken met de zuivering van ons volk. Zodat dan het koninkrijk kan beginnen. Dus ja, houdt u niet vreemd, ja, alsof u iets vreemds overkwam. Want dat hoor je te weten. Dus bij hun is die verdrukking in verband met het programma. Bij ons is de verdrukking ook in verband, ook met het programma, de waarheid van Gods genade evangelie. Wat levert de verdrukking juist op in onze tijd? Dat je gelooft, dat is uitgenade door het geloof. Punt. Ja. Gelooft Christus stierf voor je zonde en is opgestaan en je bent gered. Punt. Dat is het. En dat is in je hele leven is dat nog steeds toe. Dat jij kan niks doen, God moet het in jou doen. En dat levert de verdrukking op. Dat levert de strijd op. Maar kijk, hij zegt in vers 13, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, dat hebben wij ook, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijnde heerlijkheid u mogen verblijden en verheugen. Dat spreekt over als Christus naar deze aarde terugkomt voor hun. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u wat hen aangaat, de tegenstanders, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijdt als een doodslager of dief of kwaaddoener. Of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Dus ja, wat is de reden van jouw lijden? Dat kan dus ook grotendeels door jouw eigen beslissingen komen. Of dat je het woord de waarheid niet recht snijdt bijvoorbeeld. Heeft ook gevolgen. Maar hij zegt, indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Dus Peter zegt hier, ja, als je lijdt als een christen, dus met andere woorden, het is duidelijk in die tijd, als je een christen was, zoals met Paulus, dat hij het evangelie verkondigde, dan ging dat gepaard met verdrukkingen. Dat was bekend. Dus ook jullie, tegen de kleine kinderen, als je lijdt als een christen, ja, schaam je niet, maar verheerlijke God in deze delen. Nou, dan gaat hij vers 17 over Israël praten, dat het oordeel is bij hun begin. Maar het gaat mij meer om het feit dat je begrijpt dat je weet, het lijden en het strijden, dat hoort bij het evangelie, dat hoort bij het woord, die verdrukking. Alleen let op dat je de goede strijd strijdt. Ja, je kan ook een strijd strijden om het evangelie. En dat is de verkeerde strijd. Maar de goede strijd, dat heeft alles te maken met de waarheid. Dus kent God en zijn plan en wat hij wil voor ons voor vandaag. En dan weten wij, dat is apostel Paulus die ook zegt, allen die God zaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Hoe kan ik godzaliglijk leven? Nou, dan moet ik weten wat God wil. En dan zijn wij natuurlijk, komen terug bij de apostel Paulus. En dan heb je het woord en de verdrukking. En dan gaan we mee naar Filippenzen 2 vers 16. En ons dagelijks leven, onze praktijk, is natuurlijk ook belangrijk, ja. We kunnen het allemaal mooi weten. En ervan genieten om het recht te snijden. En dat doe ik ook zeer zeker. Maar ik weet ook één ding. dat voor God ook belangrijk is, niet alleen het weten, maar ook het doen. Ja, dat wij weer spiegelen de Heer Jezus in feite. Ik had van de week nog een gesprek met iemand, een klant. En die had het ook over, ja, dus dat ik, ja, dat Christus zichtbaar in iemand mag worden. Nou, dat is ook zo. En dat geldt voor ons ook zo. En Paulus zegt ook daarom in Efeze of in Filippenzen 2, vers 16 zegt hij bijvoorbeeld, voorhouden het woord des levens. Nou, ja, het hele hoofdstuk gaat eigenlijk over dat je niets doet door twisting of ijdele eer. Ja, zoals Christus heeft gegeven tot aan de dood des kruis. Dus dat heeft te maken met gehoorzaamheid aan wat de Vader zei. Nou, wij moeten ook gehoorzaam zijn aan wat de Vader wil. Nou, die spreekt via zijn zoon en zijn zoon spreekt via Paulus in de Bijbel tot ons. En dan vergelijkt Paulus dat dus met de dood van Christus, gehoorzaamheid tot aan de dood. En dan zegt hij in vers 12, alzo dan mijn geliefde gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, kijk niet alleen in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrees en beven. Dat is ook zo'n bekende tekst, je moet werken aan je zaligheid. Maar hij zegt, werkt uw zaligheid, dat wil zeggen, ik ben zalig. Dus met die zaligheid moet je wat doen. Niet om het te krijgen of om het te beërven. Hij spreekt tegen gelovigen die het zijn. En hij zegt, doe er wat mee. Het is net als dat je geld hebt op een bank. Of je hebt geld in een oude sok. Of je gaat er wat mee doen. En je zet het op de bank. En je zorgt dat het rente gaat opleveren. Dan werk jij met dat geld. Ja, dat wordt meer. Dat gaat wat opleveren. Als er liggen maar te verstoffen in die oude sok. En zit je nog steeds met hetzelfde bedrag. Het heeft geen rente opgebracht. Dus als je verstandig bent, doe je dat. Nou, zo is met je zaligheid, is het ook zo. God wil dat jij je zaligheid ook, dat je daar wat mee doet. Dus niet alleen maar, fijn, ik ben gered en ik weet het allemaal wel en ik vind het wel goed. Nee, dat heeft te maken, je kan aan iemands wandel zien of hij het woord serieus neemt. Je kan wel zeggen, ja, door zijn wandel weet ik of hij gered is of niet. Dat is niet zo. Maar ik weet wel van gelovigen, ja, als hun wandel niet in overeenstemming is met Gods woord, dus in zonde leven, dan neemt Gods woord niet serieus. Dat kan je dus zo zeggen. Ik zeg maar ja, niet dat hij niet gered is. Maar God wil dat wij waardiglijk wandelen het evangelie. En dat is hier in de brief precies hetzelfde. Hij zegt dus ja, want het is God die in u werkt. Ja, het is God die het in u doet. Zo doe ik dat. Laat de genade in jou werken. Hij moet het in mij doen. En beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Mijn wil is veranderd. En het werken, sinds ik het woord de waarheid ging rechtsnijden en ook ging begrijpen wat zijn wil was steeds meer en meer. Ja, dat beïnvloedde ook mijn wil. Mijn motivatie bijvoorbeeld om hem te willen dienen. Mijn motivatie in bepaalde omstandigheden om wel mee te doen of juist niet mee te doen. Het heeft mijn wil allemaal beïnvloed. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Doen, zie je? Doet. Doet alle dingen. Dat betekent doen. Opdat gij, dus dat gaat over onze wandel, moogt onberispelijk en oprecht zijn. Ben ik onberispelijk en oprecht? Ja, ik ben in Christus, ben ik dat. Ik ben heilig. Ik ben volmaakt. Ik ben rechtvaardig. Dat ben ik allemaal. Maar weerspiegelt mijn wonder dat ook. Ben ik dan ook onberispelijk en oprecht als kinderen? Want wij zijn kinderen, wij zijn zonen van God. We hebben een hoge positie. We zijn mede-erfgenaam gemaakt van Christus. Onstraffelijk, dat zijn wij ook. Maar zijn we dat ook in onze wandel? Ben ik ergens van te berispen? Ik vind het fijn om over de leer te praten. Maar de wandel is net zo belangrijk. Maar je hebt wel eerst een gezonde leer nodig. Uiteraard. Maar als je die hebt, wat doe je dan mee? Werkt je zaligheid. En onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Kijk, en dan gaat het mij nu om. Voorhoudende het woord des levens. Mij tot een roem tegen de dag van Christus dat ik niet te vergeefs gelopen of nog te vergeefs gearbeid heb. Dus voorhouden het woord des levens. Wat is nou voorhouden het woord des levens? Kijk even in het woordenboek, joh, eventjes. Voorhouden, wat betekent... Ja, je denkt het woord des levens, heeft de Bijbel zo voor zich. Zo, weet je, want dat laat ik niet iedereen zien. Maar voorhouden het woord des levens. Wat is dat dan? Dat heeft hier ook met de wandel te maken. Het woord des levens. Het woord dat jouw leven geeft. Ja? En wat betekent voorhouden? Nou, dat betekent presenteren. Dat betekent toesteken, betekent confronteren. Ja, ik confronteer mensen met als ik bepaalde dingen die zij voorstellen die niet goed zijn, En ik neem een standpunt in en zeg, nee, doe ik niet. En dan kan je zeggen, dat is een goed getuigenis. Dus, weet je wanneer het een goed getuigenis is? Als de mensen weten dat je het niet doet, omdat je het doet vanwege de Heer het niet doet. Dus dan past ook een getuigenis bij. Want van mijn goede gedrag, daar komt niemand door tot geloof. Nee, als men weet, hé, hij is de motivatie, dat is vanwege zijn geloof dat hij het niet doet, dat is een goed getuigenis. Nou, voorhouden dus confronteert, dus je confronteert mensen daarmee met jouw wandel, met je heilige levenswandel. Het is ook in aanraking brengen, betekent dat ook, het voorhouden. Dus het woord is levens, het woord staat hier ook niet met de grote B, hè. Het woord, het kan prediking betekenen. Maar wat is het woord des levens? Het woord van het leven. Ja, daar confronteer ik de wereld om mij heen. Hij zegt toch dat je onberispelijk en oprecht en onstraffelijk zal zijn in een, waar leven wij in? In een krom en verdraaid geslacht. En daar hoef ik niet op af te geven, want ik leef in de bedenkte genade. En het is nu de genade zij en vrede zij, met die God heeft met zich met de wereld verzoend. En wij zijn zijn gezanten. Dus nee, wij gaan juist het verkondigen aan de mensen, maar dat gaat gezamenlijk met ook een heilige levenswandel. Wie gelooft het nou van iemand die zelf het niet zo nauw neemt? Ja, genade, ik ben vrij, dus ik mag doen en laten wat ik wil. Nou, ja, dat kan je vertellen. Maar iemand die zwaar onder de wet zit en denkt altijd dat hij heel erg zijn best moet doen en heel erg goede werk moet doen om geaccepteerd te worden. En dan hoort hij op een gegeven moment, ja, nou ja, je kan doen en laten wat je wil. En hij ziet het van iemand die wat genade-evangelie dan graag verkondigt aan iemand. Terwijl hij het zelf gebruikt als een dekmantel om in het vlees te leven. Dan zal iemand dat nooit aannemen natuurlijk. Zal niemand het niet aannemen. Die zegt, ik zie het helemaal niet bij jou in praktijk. Dus het werkt schijnbaar niet. Volgens mij klopt dat niet. Nee, nee, voorhouden het woord des levens, ja. Dat is het woord van het leven. En hij zegt ook, kijk in 1 vers 27, hè, dat is een beetje de context ook. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Dus wandel waardiglijk. Als je dat doet, dat is het voorthouden, het voorthouden van het woord des levens. Dan ziet men het woord van het leven wat hem gered heeft. Dat heeft in hem ook, zie ik, ook het leven van Christus in die persoon. Dat is wandelen waardiglijk. Dan ben je waardig, ja. Natuurlijk, ik was onwaardig. Ik ben nu volmaakt in hem, dus ik ben waardig. Maar we spreken hierover, is de wandel ook waardiglijk en geaccepteerd voor God. Kan hij dat goedkeuren? Kan hij daar een vinkje achter zetten? Of een kruisje? Opdat zij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, van uw zaken mogen horen, dat gij staat. Kijk, het is waardelijk dat jullie met elkaar, broeders en zussen in de gemeente, in één geest staan. In één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Ja, je hebt gezamenlijkheid, je hebt eenheid, omdat je de eenheid van de geest hebt. Je hebt allemaal, geloof je, in feite hetzelfde. Dat wil zeggen, wij geloven dat Paulus onze apostel is. En dat ik daardoor als hem gehoorzaamde, krijgen we natuurlijk ook die strijd, maar we kunnen ook gezamenlijk strijden, want we hebben namelijk hetzelfde doel, namelijk dit evangelie te verkondigen aan de mensen. Dus ja, dat is wat Paulus hier aan ons leert. Het is onze wandel. Nou kijk, kijk even met het woord eens lezen. Kijk even naar 2 Timotheus 1 vers 10. 2 Timotheus 1 vers 10. Het woord des levens voorhoudende. Nou, dat evangelie wat wij nu van Paulus kennen, dan zegt hij dat is nu geopenbaard. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En daar bedoelt hij mee, de verschijning van onze zaligmaker. Voor die dat niet weten, de Heer Jezus Christus is verschenen aan Paulus, niet aan Israël. Hij is hier op aarde gekomen, daar is hij geboren, hij is opgegroeid. Maar aan Paulus is hij verschenen na zijn opstanding. Nadat hij in de hemel was, en toen is hij naar beneden gekomen, is hij persoonlijk een aantal keer aan Paulus verschenen. Heeft hij hem het evangelie overhandigd, verkondigd. En daar staat, daar zegt hij, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel en een leraar den einde. Zie je? Dus het evangelie wat aan het licht gebracht is, wat Paulus nu verkondigt, hij zegt, ik ben daar de leraar van dat evangelie, dat brengt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht. Dus dat is het evangelie wat mij het leven kan geven. Ja, voor ons in deze bedenkte genade. Want als jij gaat zoeken naar het evangelie wat jou het leven kan geven, dan kan je dat niet vinden in de evangelie. Dat klinkt misschien raar als je dat nog nooit gehoord hebt. Maar het woord der verzoening kunnen wij niet vinden in de evangelie. Daardoor kan ik geen vrede met God krijgen. Daardoor kan ik geen rechtvaardiging krijgen. En daardoor kan ik dus ook geen eeuwig leven krijgen. Het is het evangelie waarvan Paulus zegt, daar ben ik de leraar van. En dat brengt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht. Dus deze verkondiging, ja, dat zou je kunnen zeggen, dat is natuurlijk de prediking van het woord. Het heeft met je positie, maar ook met je wandel te maken. Dus het brengt het leven en onverderfelijkheid aan het licht. Hij is opgestaan. Wij geloven dat, om vrede met God te krijgen, verzoend te zijn worden, vrede met hem, heilig, volmaakt te worden. Maar het is ook Gods kracht tot zaligheid natuurlijk om gered te worden van de eeuwige dood. Maar het is ook de kracht Gods tot zaligheid voor je dagelijks leven. Kijk, Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 11. En indien de geest desgene die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont. Woont hij in jou? Ja. Hij woont in mij. Ik ben de tempel van de Heilige Geest. En op het moment dat je gelooft, het woord aanneemt, zoals we net lazen, het woord hebt aangenomen, niet als mensenwoord, maar van God. En wat is die prediking dan? Dat is natuurlijk de gekruisigde Christus die is opgestaan voor je zonde, gestorven en is opgestaan. Dan komt de Heilige Geest op dat moment in jou wonen. En die verzegelt jou tot de dag der verlossing. Nou, dan zegt hij, als die in jou woont, en dat is bij de Romeinen zo, dan zegt hij, nou oké, als dat zo is, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zie je dat? Dus als de geest in je woont, dan heb je eeuwig leven. Maar het gaat er ook om dat je jouw sterfelijke lichaam, dat wil zeggen, wat aan het sterven is, aan het afsterven, dat wordt ouder en je bent op weg naar de dood, dat wordt zwakker en zwakker. En het heeft de zondige natuur in zich. Dus dat is dat, daarom is het ook sterfelijk. Vanwege die zondige natuur. Wij hebben nog niet het nieuwe lichaam. Hè? Dat is op de dag der verlossing. Dus mijn strijd is natuurlijk, wil ik voor de Heer leven, dan heb ik altijd die zondige natuur in mij. In dat sterfelijke lichaam. Maar hij zegt, wacht even, als de geest in jou woont, ja, die zal jouw sterfelijke lichaam levend maken. Hoezo? Dit gaat dus niet over de opname. Dit gaat ook niet over mijn eeuwig leven, want als hij staat, hij gaat jou levend maken. Nee, ik heb eeuwig leven. Maar hij gaat mijn sterfelijke lichaam levend maken. En mijn lichaam is zwak. Dat is een vijandschap met God. Dat kan God niet behagen. Daar heb ik Gods geest voor nodig. Door het evangelie, het woord des levens, wat Paulus dat zo noemt. Ja, dat kan mij dus levend maken. En dat doet hij door zijn geest die in mij woont. En dat doet hij gezamenlijk. Met het evangelie, wat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gemaakt heeft, gebracht heeft. Het evangelie, dat is de Gods kracht tot zaligheid. Dat is die kracht om zalig, om als een gered persoon voor God te leven. En dat doet hij door de geest. En dat doe jij niet. En daarom, zonen en broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, geestelijk, in je wandel, in je ervaring, Gods geest, is geblust. Die doet niks in jou. Hij woont wel in jou. Maar dan, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, wat staat daar? Zo zult gij leven. Dat is het woord des levens. Het woord des levens is niet alleen voor dat je gered bent. Het woord des levens is ook dat jij een geestelijk leven kan leiden tot eer van God. En dan moet jouw sterfelijke lichaam moet kracht ontvangen. Dat moet levend gemaakt worden. Zonder Gods geest, zonder zijn woord, of een ander evangelie, is dat lichaam, geestelijk gezien, functioneel gezien, naar God toe, gewoon dood. Je kan je hele leven mooie dingen doen, maar als het niet in overeenstemming is met het woord des levens, waar Paulus zegt, ik ben daar de leraar van, ja, dan zijn ze niet in God gedaan, dan zijn ze in jouw eigen vlees gedaan. In jouw sterfelijke lichaam, niet door zijn geest, kan het niet bestaan. Dus daarom zegt hij in Filippenzen, zegt hij dat ook. Het woord is levens voorhoudende. Dus ik confronteer een krom en verdraaid geslacht, confronteer ik met een onstraffelijk heilig leven. Dat is precies wat God wil. Een genadegelovige die in het vlees, die vleeselijk is, is veel erger als een, hoe zeg je dat, niet genadig gelovige die in het vlees leeft. Nou, want wij hebben het gereedschap. Wij hebben de middelen dat ons vlees levend gemaakt kan worden door het evangelie waar Paulus van de leraar van is, wat hij het woord des levens noemt. Dus als wij als genadegelovigen in het vlees gaan leven of een zondig verdrag gaan vertonen, of dat je zegt, nou dat is nou niet zo, dat is een schande. Dat is erger als iemand die het woord en waarheid rechtgesneden niet kent hoor. Dus ja, en dan zegt Paulus daarom ook in Filippenzen, voorhouden het woord des levens, dus je confronteert de wereld daarmee. En de mensen om je heen, je brengt ze ermee in aanraking. Vind ik zelf ook wel een mooie uitdrukking. Ja, met jou, maar met Christus in jou. En Paulus zegt dan daarom ook, mij, even kijken, het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vergeefs gelopen, noch te vergeefs gearbeid heb. Gewoon een Galaten zegt hij, ja, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen met jullie. Galaten 4. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen met jullie. Jullie zijn naar de wet gegaan. Jullie zijn van de genade vervallen, afgevallen, ja. Jullie zijn naar de wet overgegaan. En dan zie je dus daarom ook in de Galatenbrief, versen allemaal met de werken van het vlees, ja. Als resultaat van het vervallen van de genade. Met andere woorden, Paulus zegt, ik heb dus te vergeefs voor jullie gearbeid. Jullie zijn weer allemaal naar dingen van de wet toe gegaan. En ik moet weer arbeiden met jullie, opdat de gestalte van Christus in jullie, dat Christus in jullie weer een gestalte mag krijgen. Dat wij worden veranderd van aangezicht tot aangezicht als door de Heere Geest. In 2 Korinthe 4 zegt hij dat duidelijk. Dus wij worden veranderd door zijn geest. En als wij kijken in het woord des levens. Nogmaals, is belangrijk. En anders heeft Paulus inderdaad te vergeefs gearbeid. Maar wat ziet hij bij hun? Nee, hij is juist heel blij. Want hij ziet dat bij de Filippenzen. Ziet hij, er zijn nog een aantal dingen die misschien niet helemaal kloppen. Maar dan zegt hij ook, dat was ergens anders. De kroon des roems zal ik ergens. Nou goed. Oké, we gaan naar de volgende. We gaan nu naar 2 Timotheus, 2 Korinthe 2 vers 17. Over het woord, hij zegt ook over het woord, wij dragen het woord Gods niet te koop. Ook een uitspraak over het woord. 2 Korinthe 2 vers 17. Want wij dragen niet gelijk velen, staat er, gelijk velen. In de tijd van apostel Paulus was het ook al, velen die het woord Gods te koop droegen. Het staat hier, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid, God spreken wij het in Christus. Niet gelijk velen dragen wij het woord Gods te koop. Ja, dat wil zeggen, vervalsen. In het Engels staat dat er ook, in de kanttekening staat ook, vervalsen, maar met een doel. Ja? Vervalsen om het beter verkoopbaar te maken bijvoorbeeld. Of om andere redenen. Ja, als we kijken natuurlijk om ons heen, dan zie je natuurlijk een hele industrie rondom het woord van God. Je kijkt alleen maar naar de vertalingen. En ik ben van de week bij iemand in het werk geweest en die staat in de Bijbel in Haarlem. En toen ik tot geloof kwam, was de eerste gang die ik ging, was naar de Bijbel in Haarlem. Ik denk, hé, daar kan ik gelovigen ontmoeten. En ik wist het niet meer van haar, zij niet meer van mij, maar zij werkte in die tijd daar ook toen. Dus dat was wel leuk, we hadden natuurlijk een leuk gesprek. En toen hebben we het daar ook over gehad, over een aantal dingen. Maar toen zei ik ook, ja maar verkopen jullie ook, want in de Bijbel in Lissabon verkopen ze ook allemaal dingen over Lourdes en zo. En de katholieke kerk, ik heb niks tegen de katholieke kerk, maar tegen de mensen. Maar ja, ik zeg, hoe zit dat dan? Dat is toch niet, ja maar die horen dat toch ook bij? Ik zeg, nee, die hoort helemaal niet bij. Terwijl het wil zeggen, ja, ik bedoel, de leer die verkondigd wordt, die stemt echt niet overeen met wat de Bijbel leert. Maar ja, dan denk je, ja, wij vervalsen het woord God niet, hè. Dat zegt Paulus, dat doen wij niet. Draag niet te koop. Het is natuurlijk handel. Alhoewel, zo'n Bijbel in. In zijn Haarlem, in de stad. Dat zijn de gezamenlijke kerken die dat dan financieren. Want zo'n winkel moet ook weer natuurlijk gehuurd worden en zo. Is het nog geen grote bron van inkomsten. Dus wat dat betreft. Maar als je naar de Bijbelvertaling alleen al kijkt. Dat je denkt, hé, dat is toch, dat zijn, ja, dat zijn dingen die zijn gewoon veranderd in de Bijbel. En ja, als je naar Paulus kijkt. Wij dragen niet gelijk veel het woord Gods koop, het woord van God wat wij hier hebben, maar als uit oprechtheid. Dus wat, hoe verkondigt Paulus het woord? Dat doet hij uit oprechtheid. Dat is zijn motief. Oprecht. Het woord van God verkondigen en zuiver houden. Hij zegt ook, ik spreek het ook als uit God in de tegenwoordigheid Gods. Met andere woorden, ik heb ook de opdracht gekregen om het te verkondigen. Ja? God heeft hem de opdracht gegeven. Christus heeft hem de opdracht. Toch? En dan zie je ook later staan, er verderop. Maar als God, sorry, dat is zeg maar wat de opdracht. Dat is uit God. Hij leeft in de dienst van God. En dan in de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. En dat vind ik bijzonder. In de tegenwoordigheid Gods. Dus Paulus is heel zich bewust dat hij spreekt dat. En hij is heel zich erg bewust van de verantwoordelijkheid die hij heeft. Hij weet voortdurend, ik spreek in de tegenwoordigheid van God. Dat is de autoriteit. En daar loopt hij niet voor weg. Ja, dat, als ik daarover nadenk, dat fascineert me als je dat zegt. Paulus bleef dus zichzelf, ja. Hij spreekt en hij leert het en hij doet alles voor de eer van God. Ja. Als je daarover nadenkt, ja, in de tegenwoordigheid van God, ja, beseffen wij dat ook, ja, met alles wat je doet. Alle dingen die je zegt, alle dingen die je hoort, alle dingen die je ziet. Ja, je bent een tempel van de Heilige Geest, ja. Wat jij ziet, ziet Christus. Wat jij hoort, dat hoort Christus. Wat jij zegt, dat hoort hij ook. Volledig in het bewustzijn van de tegenwoordigheid van God. Ik denk wel eens bij mezelf, ja, stel je voor, we komen hier zo bij elkaar, of waar je ook dan bent, maar stel je voor, je komt hier, en je weet dat ik sta hier, maar nee, de Heer Jezus, die staat hier. Echt in levende lijven. In levende lijven. En die gaat hier tot ons spreken. Moet je dan je gedrag veranderen? Als je weet bijvoorbeeld, oh, zo kom ik de Heer Jezus tegen. Moet je dan, ga je dan denken, oh, wacht, ik moet nog een aantal dingen, want er deugen een aantal dingen niet. Misschien dat ik in zonde leef. Misschien dat ik bepaalde dingen nog doe die ik niet hoor te doen. Of ik ben op een plek waar ik niet hoor te zijn. Als dat zo is, ja. Nee, kan ik elk moment gewoon tevoorschijn komen? Of moet je nog bepaalde dingen aan jezelf veranderen? Dan ben je bewust. Ik denk, als jij gewoon leeft voor in gehoorzaamheid van het woord. Dan kan je gewoon elk moment. Dan ben je gewoon altijd jezelf in Christus. Dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Ik vind het fascinerend om over na te denken. En dat is tegenwoordigheid van God. Dan ben je bewust. Want hij is namelijk altijd in jouw tegenwoordigheid. Maar dat vergeten we misschien. Omdat we hem niet altijd zien. We zien hem nooit. Ja? Maar hij is er altijd bij jou. Altijd. Waar je ook gaat en staat. Dus als het anders is. Als je denkt. Als je opeens voor mijn neus staat. Dan ben je niet altijd bewust van de tegenwoordigheid God. Dat je dingen doet of spreekt. En zo was Paulus wel. En hij spreekt het in Christus. En dat is de autoriteit die hij had natuurlijk. Dus ja. En dan denk je aan. Ja, met dat te koop ook. Hè. Ik had ook een gesprek over de Bijbelvertalingen. En dan zie je hoe belangrijk dat is. Want ik had een gesprek over. Nou, ik heb natuurlijk allerlei dingen heb ik aan natuurlijk mee geconfronteerd. Over de boodschap. En toen ook over de doop. Ja. Ja, heb je ook over laten dopen? Nee. Ik geloof niet in de waterdoop. Ja, ik moet wel gedoopt worden nog. Ik zeg, waarom dan? Nou ja, kijk, overgedoopt. Want ja, er staat toch in Markus 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dus dat heb ik ook een beetje uitgelegd. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik zal het even vanuit haar eigen Bijbel laten zien. 1 Korinthe 12 vers 13. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Ik had mijn telefoon ervoor gepakt om het te laten zien, maar dat gaat te lang duren. Maar en toen dacht ik, hè? Ik kan het ook niet uit die Bijbel dus laten zien. En als je dan het boek neemt ook. Er staat bijvoorbeeld, in het boek staat dan. Door de geest zijn wij in één lichaam gebracht. Zoiets. En dat las ik bij mij op de online Bijbel in het boek. En dan las ik ergens anders op een andere, dat was op mijn telefoon van het boek. En dan staat er, door de doop zijn wij in het lichaam van Christus gebracht. Dat zegt nog niks over hoe het echt is, hè? Want over welke doop spreek je dan? Dus die vertaling en het boek, hè? Op twee momenten, zie je dus, op één moment staat het daar, maar dan zag ik later, oh, in 1980 is er een uitgave geweest, dan zie je eentje in 1990, en bijvoorbeeld in 2007. Dat zijn dan, dan gaan ze dat soms dus, dan zie je dus in die ene vertaling die al niet klopt, wordt dan zelfs nog weer, ook later weer dingen wegvertaald. Dat je denkt, ja, de doop heeft de geest ons bij elkaar gebracht, zoiets. Dus ik wou uit de NBV dat ook laten zien, want die las zij. En toen dacht ik, ik kan het dus uit die Bijbel ook niet laten zien. Want dat hebben ze er ook gewoon uitgehaald. Want wij weten, ik ben door de geest. En dan weet je gelijk, oh, de geest is mijn doper. En die heeft mij in het lichaam gedoopt. Zie maar hoe belangrijk het is, die Bijbel. Je beseft het soms niet, hoeveel er gewoon allemaal weggelaten is en vervalst is. En dan komt er weer een nieuwe Bijbel. En dat is natuurlijk ook weer natuurlijk business, toch? Dus ja, de Bijbel moet niet, en dat zie je wat er gebeurt, met het woord van God te koop is. In Amerika zijn er wel geloof ik meer dan 200 vertalingen. Engels, er zijn wel meer dan 200 talige Engelse vertalingen. Nou, dat zijn allemaal zeggen zich het woord van God te noemen. Dat kan natuurlijk niet. Er is er maar eentje. En wij geloven in de Statenvertaling dat dat de Bijbel is die door God geïnspireerd is en ook bewaard is. En die niet richting mens vertaald wordt. Want het is natuurlijk allemaal, je hebt ook nu de Bijbel in de omgangstaal. Daar heb ik ook even naar gekeken. Nou, dat is zo'n schrikbarend als je dat leest. Je kent gewoon helemaal de Bijbel niet meer terug. En dat is wat er gebeurt. Zodat ook niet alleen het woord van God vervalst is, maar ook dat de hele, dat is zeer aanwezig, de hele bediening van apostel Paulus compleet weggezuiverd is. Dat wil zeggen, zijn naam staat er nog wel in, maar hij is gewoon net als een van de 12. Het verschil tussen wat wij, het evangelie van Gods genade en de rest, dat is allemaal gewoon, het is allemaal één geworden. Nou, er is maar één die dat graag wil, dat is Satan. Dus daarom geloof ik ook dat hij ook daar absoluut achter zit. Nee. Dus ja, en dan gaan we nu naar Filippenzen 1 vers 14. Als ik nog even tijd heb. Ja. Filippenzen 1 vers 14. En daar spreekt Paulus over het onbevreesd het woord spreken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, met gelovigen heb ik geen probleem om onbevreesd het woord te spreken. Zeg maar wel eens, ja, ik heb vrijmoedigheid. Nou, dat is helemaal niet waar. Nee, je kan misschien wel zenuwachtig zijn als je bijvoorbeeld niet gewend bent om zo hier te gaan staan en te gaan praten. Maar ja, het zijn je broeders en zusters. En we leven het met Gods genade evangelie. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je een fout maakt of zo. Ja, je moet natuurlijk geen valse dingen gaan verkondigen uit het woord. Maar het hoeft allemaal niet perfect te zijn, ja. Het gaat om de inhoud. Maar hier zegt Paulus, hij zit gevangen in Filippenzen 1 vers 13. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven te spreken. Zie je dat? Dus Paulus zit gevangen, maar ze hebben door zijn gevangenschap, Paulus die staat voor deze boodschap, zelfs tot aan gevangenschap toe, krijgen daardoor vertrouwen en daardoor overvloediger het woord, ja, en dat is natuurlijk het woord wat Paulus verkondigt, het evangelie van Gods genade, onbevreesd durven te spreken. Nou ja, daar hebben we natuurlijk allemaal wel eens last van, toch? Dat je bevreesd bent om te spreken. Als je kijkt in Efeze 6 vers 20, een bladzijtje ervoor, ook Paulus zat daar. Hij zat gevangen vanwege de verborgenheid. En toch vraagt hij aan hun het gebed. Kijk in vers 19, 6 vers 19, en voor mij, vraagt hij een gebed voor hem, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Zie, de vrijmoedigheid heeft met de verborgenheid te maken. Kijk, niet iedereen die snijdt het woord recht. En er zijn mensen die evangeliseren. En ik vind het echt, ik vind het altijd mooi als ik dat zeer staat doen. En die hebben ook vrijmoedigheid nodig. Dus jij gaat verkondigen Christus. Dan heb je altijd vrijmoedigheid nodig om dat aan ongelovigen te vertellen. En als jij verkondigt aan ongelovigen dat Christus stierf voor hun zonden is opgestaan, dat is de verborgenheid. Dat is de verborgenheid. Iedereen die evangeliseert, tenminste iedereen, maar over het algemeen, wat ik er dan van zie, is toch van, ja, ik stierf voor jou een zonde aan het kruis en hij houdt van je. En als je dat gelooft, dan krijg je eeuwig leven. Nou, dat is de verborgenheid, ja. Dus ja, daarom heb je ook die vrijmoedigheid nodig. Want dat is natuurlijk niet wat de wereld altijd wil horen. En daar komt dus die vrees. We hebben geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigheid. Vrijmoedigheid, het woordje, wat betekent dat? Ik zeg altijd, ja, dat je moed hebt om vrij over de verborgenheid te praten. Vrijmoedigheid, ander woord, is ook ongeremd. Dus er zit geen rem op. Je laat je niet afremmen. Of ongedwongen. Vrijmoedigheid. Nee, ik word niet gedwongen. Ik doe het uit vrije wil. Ja? Als het moet, krijg je een kracht. Hè? Er zijn ook mensen die dingen doen uit vreesachtigheid. Dat is ook een hele grote motivator voor mensen om dingen te doen die ze eigenlijk normaal dingen doen. Dat doe ik eigenlijk niet hoor. Ja, angst is ook een grote kracht en een motivator om dingen te doen. Dat is absoluut zo. Dat zie je bijvoorbeeld ook met die aanslagen. Die dat doen, die zijn echt bang hoor. Die zijn echt niet zo, dat doen we wel even. Of ze krijgen middeltjes toegediend, dat heb ik ook wel eens gelezen. Maar de angst voor Allah, zeg maar, die drijft hun tot zulke daden. Ja, dan krijg je toch ook een enorme kracht, alleen het is een verkeerde kracht. Ja. Dus ja, dat kan ook heel duidelijk in de mensen werken. Maar daar hebben wij het natuurlijk nu niet over. Kijk, in Handelingen 18 vers 9, Paulus zat dus ook, en nou zie ik in Handelingen 18 vers 9, daar zie je het ook staan. Hij zat in Korinthe, een grote stad, en daar was dus ook, hij werd uit de synagoge geworpen. En in Handelingen 18 vers 9, dan zie je Paulus die zegt, de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zij niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Zie je, wees niet bevreesd, Paulus. Maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Dus de Heer heeft ook tegen Paulus gezegd, wees niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet. Predik het woord te alle tijden. Dus ja, Paulus sprak en daardoor dus die anderen ook. En dat zien we ook. Als je met Pinkster ziet, zie je ook op een gegeven moment worden ze ook vervolgd. En dan worden ze, de apostelen worden op een gegeven moment gevangen genomen, worden ze gegezeld. En worden ze weer vrijgelaten. En dan waren ze verblijd omdat ze waardig geacht waren om voor hem te lijden. En de gemeente ging toen met grote vrijmoedigheid het evangelie verkondigen. En dat zien wij ook in de verdrukkingen. Wij lazen pas met de nieuwsbrief van Darius, die in Litouw met de gemeente zit. Krijg je zo'n nieuwsbrief, hoe het daar is. Een gemeente, die is klein hoor, maar ook het genade evangelie verkondigen. Wat zei ze nou? Joh? Dan wil ik wat zeggen erover, maar dan weet ik het niet meer. Over het evangelie, over de Bijbels waren bijna op, hè? Oh ja, dat in China is het verboden om nu Bijbels te drukken. Wij hebben hun ook gesteund, via Amerika, geld gedoneerd. Moet je nagaan hoe dat gaat. Die Bijbel is in Litouws vertaald. Daar is die heb ik ontmoet in Amerika, in Chicago ooit, en jullie ook, denk ik, hè? Of, ja, ook ja. Met zijn vrouw en kindertjes. Die zijn toen terug naar Litouwen gegaan. Die wonen daar. Die zijn dan begonnen met het evangelie. Maar dan hebben ze de Bijbel. Hebben ze dus in het Litouws vertaald. Die was nog niet zo'n King James in het Litouws. Simpel. Zo simpel is het gewoon. En dan heb je ook geld nodig. En dat moest ook verscheept worden. En dat hebben wij toen ook geholpen. En dat werd toen weer in China gedrukt. En toen werd het naar Litouwen verscheept. En zo werkt dat. Maar nu hebben ze weer nieuw nodig. En ja, dat weet je dus. Lees je dus niet, hè. Misschien in Open Doors dat er staat. Maar de Bijbels mogen daar niet gedrukt worden. Dat is verboden nu. Maar je hebt een ondergrondse kerk. Ook genade geloven. En dat groeit. Dat groeit. Je ziet hier, ondanks de verdrukking, angst, vrees, zie je toch dat de verdrukking juist goed is voor het produceren van het woord van God en het produceren van gelovigen. En ik denk ook, omdat het allemaal zo goed gaat, dat mensen denken dat God niet nodig hebben. Dat zien wij hier om ons heen natuurlijk. Complete ommekeer met 50 jaar geleden, 60 jaar geleden, toen niemand dat had. En nu hebben we alles en je ziet het evangelie is compleet, nou ja, bijna verdwenen. Nee, de vrijmoedigheid is dus wel gebaseerd. Ik wil deze tekst nog even gauw lezen in Handelingen 4 vers 23. Dan stop ik. Ik haal het net al aan, maar ik wou het er toch even lezen, dat je dat ziet. Handelingen 4 vers 23. En de apostelen zijn losgelaten, ja. kwamen tot hun en verkondigden al wat de overpriesters en ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heiden en hebben de volken ijdele dingen bedacht. Dan lezen ze nog, dat is Psalm 2, en dan herkennen ze dus dingen vanuit het woord, wat hun nu overkomt. En dan zie je op een gegeven moment in vers 90, en nu dan, zie heren op hun dreiging, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en tot tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werden de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met de vrijmoedigheid. Nou ja, dus ze zien dingen, het is een overeenstemming met Gods woord, het is Gods plan en ze hebben vrijmoedigheid en ze doen het. Alleen zij krijgen op antwoord op hun gebed, krijgen zij de aarde wordt bewogen. Ja, en dan zien ze ook, God bevestigt dat. Dat hebben wij natuurlijk niet. Maar wij hebben wel de bevestiging vanuit het woord en de vrijmoedigheid. Ik heb vrijmoedigheid. Heb ik toegang tot God, toch? Staat er in de Bijbel, zegt Paulus. Ik heb vrijmoedigheid om tot hem te gaan. En ik weet, ik ben in de wil van God. Ik ken zijn plan. En ik weet wat hij wil. En Paulus zegt daarom ook, vrijmoedigheid gebruikende. Want je hebt het niet vanzelf. Je bidt erom, maar het is elke keer toch onbevreesd het woord willen spreken tegen vijanden van het geloof. Maar achteraf heel vaak merk je van, oh, heb je toch wel vaak een goed gesprek met de mensen. Want angst voor mensen spant een strik, dat verlamt. Maar je moet vrijmoedigheid gebruiken. Je zal toch zelf die stap moeten maken in het geloof. Want vrijmoedigheid gebruikende, ander woord voor gebruikende, nou, dat betekent aanwenden, inschakelen, toepassen. Want je ziet een aantal keer dat Paulus zegt, vrijmoedigheid gingen ze gebruiken. Dat is apart als je dat leest. Denk, hoe doe je dat? Je moet het toch krijgen en dan gaat het toch gewoon vanzelf? Nee, je zal elke keer die keus moeten maken. Je zal het toch doen en je zal zien dat het ook werkt. Omdat je het gelooft. Je gebruikt het, dat wil zeggen, je wendt het aan, je schakelt het in, je past het toe. Je hebt toch de kennis van Gods woord? Als je dat hebt, hoef je daar niet over onzeker over te zijn. Ja? En dan weet je, de Heer is met mij. Wat kan een mens mij doen, toch? Goed, Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u, Vader. Uw woord zegt een aantal dingen. En daar hebben we ook weer van een aantal dingen van gezien. Dat het ons inderdaad mag sterken en motiveren, Vader. En dat we ook inderdaad vrijmoedigheid zullen hebben om het aan ongelovigen te vertellen. Zoals andere mensen het ook aan ons verteld hebben. En we weten, we zullen nooit beschaamd worden. Want wij kunnen alle dingen aan, Vader, dankzij de Heer Jezus Christus die ons kracht geeft. En het is onze taak als gezant, Vader, om het woord te verkondigen, om er ook naar te leven, Vader. Dat we altijd bewust zullen zijn van uw aanwezigheid. Ook al zien wij u niet, wij weten dat u in ons woont. En wij weten dat u, waar wij ook schade staan, dat u altijd bij ons bent. Dat we ook bewust zijn van die tegenwoordigheid, om dan ook voor uw eer en glorie te leven, Vader. En daar dank u voor. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.